Er zijn een aantal mededelingen, gemeente. In de eerste plaats dat in de diensten van deze dag de extra collecte plaatsvindt ten behoeve van de Prins Maurits School, die wij met grote nadruk hartelijk bij u aanbevelen. Aanstaande dinsdagavond om 19:30 hoopt de kerkenraad te vergaderen. Derde mededeling is dat aftredend in de kerkenraad zijn de broeders Oudeling N. Kater en diaken J.P. Wiegel. Beiden zijn herkiesbaar. De kerkenraad heeft ter voorziening in de vacatures de volgende tweetallen gesteld in alfabetische volgorde. Voor Oudeling, broeders N. Kater en M. Talen. En voor diaken de broeders C. Hartman en J.P. Wiegel. Vierde mededeling is dat de kerkenraad wil overgaan tot het beroepen van een predikant en dat de kerkenraad daartoe bij enkelvoudige kandidaatstelling de gemeente voorstelt te beroepen dominee P. den Butter te Driebergen. En tenslotte de verkiezing zowel voor ambtsdragers als voor het beroepen van een predikant zal Deo Volente plaatsvinden op de lidmatenvergadering van dinsdagavond 5 maart aanstaande. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen, gemeente, uit Psalm 84, de versen 1 en 3.
Thank you.
Wij willen nu luisteren naar de lezing van de heilige wet van de Heere. En aansluitend zingen we uit Psalm 119, derde vers, Och. Schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Psalm 119, vers 3. Daarna luisteren we naar de lezing van het woord van God. En de schriftlezing komt deze morgen tot ons uit het evangelie naar Matteüs, het 15e hoofdstuk, de versen 12 tot en met 28. We noemen nu Matteüs 15, de versen 12 tot en met 28, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het derde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen Matteüs 15, te beginnen bij het 12e vers tot en met vers 28. Toen kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden tot hem, weet gij wel dat de fariseeën, deze reden horende, geërgerd zijn geweest? Maar hij antwoordende zeide, alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Laat hen varen, zij zijn blinde leidslieden der blinden. Indien u de blinde de blinde leidt, zo zullen zij beiden in de gracht vallen. En Petrus antwoordende zeide tot hem, verklaar ons deze gelijkenis. Maar Jezus zeide, zijt ook gij lieden alsnog onwetende? Verstaat gij nog niet dat al wat ten monde ingaat, in de buik komt en in de heimelijkheid wordt uitgeworpen, maar die dingen die ten monde uitgaan, komen voort uit het hart. En dezelfde verontreinigen de mens, want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens ontreinigen, maar het eten met ongewassen handen ontreinigt de mens niet. En Jezus vandaargaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En ziet een Canaanese vrouw uit de landpalen komende, riep tot hem, zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende baden hem, zeggende: laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordende zeide: ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide: het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en het de hondekens voor te werpen. En ze zeiden: ja, Heere, doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: o vrouw, groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanmorgen stilstaan in de prediking van het woord bij de versen 25 tot en met 28 van dit u voorgelezen hoofdstuk. Matteüs 15, de versen 25 tot en met 28, waar we het woord van de Heere en onze tekst lezen. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide: het is niet betamelijk het brood van de kinderen te nemen en het de hondekens voor te werpen. En zij zeiden: ja, Heere, doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: o vrouw, groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Tot zover de tekst. Voordat we tot de overdenking van dit gedeelte van het woord van God overgaan, worden we geroepen om het sacrament van de heilige doop te bedienen aan een van de kinderen van de gemeente. En wij lezen nu het formulier voor de kinderdoop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid door het welk de doop beduid wordt. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind in genade wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, terwijl het toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld worden? Geliefde in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is. Om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt, dit kind, als het tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is er op uw antwoord, zuster Caroline Arendsman? Ik mag nog een paar woorden tot je zeggen. Het is een moment dat voor jezelf en voor je familie en voor ons allemaal heel bijzonder is. Je hebt er tegenop gezien, Caroline. Je hebt er ook naar uitgezien. En nu mag het moment aanbreken dat je je kindje ten doop mag houden. Het is een hele taak die je met dat kleine ja-woord op je genomen hebt. En nu hoop ik en verwacht ik dat je aan de ene kant die taak soms op je hart zult voelen druk. Aan de andere kant dat je die taak ook mag neerleggen voor hem die alleen kracht kan geven en hulp kan bieden. Het zal vanmorgen in de prediking gaan over een vrouw die voor haar kind en ook voor haarzelf bad: Heere, help me. En ik zou eigenlijk alleen maar dat willen onderstrepen. Laat het zo mogen zijn voor jezelf en ook bij het opvoeden en opgroeien van Jolijn. Heere, help u me. En laat het dan zo mogen zijn dat je verwachting is van de God van het verbond. Hij wil bij het doopvond straks zeggen dat hij ook voor je kindje en voor jou wil zorgen. Want dat is in een paar woorden gezegd toch eigenlijk de betekenis van de doop. Ik wil uw God zijn. Laat van hem je verwachting zijn. Het is een zegen dat je op deze wijze je kindje ten doop mag houden. Dat is een zegen van God. Het is een zegen dat velen, je naaste familie, ook in de letterlijke zin van morgen en in de afgelopen tijd en in de toekomst rondom je staat. Maar de grootste zegen is dat er een God in de hemel is die alles weet. En als er misschien wel eens momenten zijn dat je zegt, hoe moet het nu verder? Laat het dan alleen zo overblijven. Heere, help u me. Want God is machtig en bereid om te helpen op het gebed. En dan is dit de belofte dat de Heere ook in deze tijd vol verwarring, vol vragen, die gaan alle ouders hier in de kerk niet voorbij, of ze nu wat jonger zijn of ouder zijn, die gaan jou ook niet voorbij en zullen jullie in de toekomst ook niet bespaard blijven. Dat ondanks dat alles, God de getrouwe blijft. En dat hij zelf op het late nageslacht, en dat leg ik dan ook maar zo uit, op het nageslacht wat in deze late dagen, aan het einde van deze 20e eeuw geboren wordt, een God van nabij wil zijn. En zich over kinderen die in deze laatste jaren van die 20e eeuw geboren worden, wil ontfermen. Caroline, God zij met je. En met Jolijn. In de toekomst. In zijn genade. Dat zij zo. Gemeente, we zingen nu eerst uit Psalm 103, het 9e vers. Psalm 103, vers 9. Maar zere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Lijntje Johanna, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Zingen we gemeente staande de zegenbede uit Psalm 134. Deze plechtigheid met de dankzegging van het formulier en vragen we de Heer om zijn zegen over het verdere van deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in den Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons alle bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Heere, wil u dat doen? Wij zijn mensen. Wij hebben het niet verdiend, uw woord zegt ons dat duidelijk. Maar wil u het schenken uit genade? Want we zijn toch deze morgen samengekomen in uw huis rondom het geopende woord. En dat is een geschenk van uw genade. We zijn ook samengekomen met Caroline en haar dochtertje bij het geopende doopvond. En het water mocht op het voorhoofd van Jolijn vloeien. En dat is een teken van uw genade. En bij al die tekenen van uw gunst doen we een beroep op uw genade. En smeken of u dit jonge leven voor uw rekening wilt nemen. En daarbij pleiten we op uw verbondsbelofte. Vader, Zoon en Heilige Geest, ontferm u over haar. Ontferm u ook over Carolien. Geef haar alles wat ze nodig heeft in de omstandigheden die u zo volmaakt bekend zijn. Heere, sterk haar. Wees u haar tot een sterke toevlucht. En help haar in alle omstandigheden waarin dat zo nodig is. Wil u bovenal haar gedenken met uw genade. En geef dat ze de liefde, het geduld en de kracht van u ontvangen mag. Om haar kindje op te voeden en voor haar kindje te zorgen. En dat het zo mag zijn dat het alles door u gezegend mag worden. Heere, ontferm u over haar en over de hele familie. We bidden u ook voor allen die hier vanmorgen in de kerk zijn. Wees u met een ieder van ons persoonlijk, Heere. Ook wanneer we deze morgen misschien als vaders, moeders herinnerd zijn aan het moment dat wij onze beloften hebben afgelegd, misschien al verschillende keren. Wil u aan ons denken wanneer wij allen herinnerd zijn aan het moment waarop de bediening van de heilige doop voor ons plaatsvond. Heere, geef dat die doop en die beloften die rond de doop zijn afgelegd, dat die door u zo gezegend mogen worden, dat de zaak die in de doop betekend ligt ook ons deel mag worden. O, geef dat we, of we nu jong zijn of ouder, daarna mogen zoeken en daarom mogen smeken, pleitend op uw eigen toezegging. Heere, wil geven dat deze morgen zo ook het woord gebruikt mag worden. Wanneer het woord bediend wordt en we samen mogen nadenken over het werk van de Heere Jezus Christus. En hoe dat een moeder, biddend voor het behoud, de gezondheid, maar ook de geestelijke zegen voor haar kind en voor haarzelf, tot u kwam. En al viel het niet allemaal mee, dat u toch zo mild en zo overvloedig de dingen gaf. Heere, wil zo vanmorgen ook in ons midden zijn. En aan ons allen vanuit het woord onderwijs geven. Denk u aan degene die een moeilijke weg hebben te gaan. We dragen deze morgen ook de familie Driessen aan u op, die alweer meer dan een week geleden geschokt werd door het bericht dat een zwager door de dood werd weggenomen. Heere, u weet wat dat betekent. Als degene die ons lief zijn van onze zijde worden weggerukt en als de lege plaatsen telkens meer worden, wil u in alle verdriet uw hulp en uw kracht geven. Wil u genade schenken, opdat dit verdriet ook zo verwerkt mag worden, zoals uw woord dat aangeeft. Wil u zijn met allen die in rouw zijn en korter of langer geleden met verdriet en verlies in aanraking kwamen. We willen ook degenen aan u opdragen die in het ziekenhuis liggen. We denken aan Marjolein Kiewiet. Heren, we zeggen uw naam dank dat ze door de operatie heen mocht komen. Daarvoor mogen we uw naam erkennen. Wil u verder herstel geven. En u nog op nadere uitslagen gewacht wordt, bidden we, Heren, geef dat het mee zou mogen vallen. Ook dit is toch alles in uw goddelijke handen. Heren, erbarm u over haar en over allen die rondom haar staan. De hele familie. We zeggen uw naam ook dank dat verschillenden uit het ziekenhuis mochten thuiskomen. Zuster Stolk mocht na een lange periode in het ziekenhuis te hebben doorgebracht, na een operatie te hebben ondergaan, weer thuis komen en wij erkennen uw naam daarvoor. En bidden of u ook geven wil dat zij thuis verder aan mag sterken. We zeggen uw naam ook dank dat Tom Moerland thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Heere, wil u ook zijn jonge leven beschermen en bewaren. En geef dat hij door uw goedheid nieuwe krachten mag ontvangen. En wil u ook voor zijn gezondheid zorgen. Denk aan hem en aan het gezin. Wil u en allen voor uw rekening nemen. We dragen ook zuster Doornheim van Eck aan u op, die zwak is en deze week weer opnieuw naar het ziekenhuis moest een moment en daar ook onderzoeken onderging. Heere, wil u geven dat haar ogen op u gevestigd mogen zijn en wil u haar kracht geven en bovenal schenk gij haar uw genade. Wil u, Heere, zo aan ons allen denken, er is meer dan genoemd kan worden. Er zijn ook de verborgen dingen. Ontferm u over ons allen en wees u ons genadig nabij. We dragen deze morgen, wanneer collecte zal worden gehouden voor de Prins Maurits School, het onderwijs aan u op. Heel in het bijzonder het middelbaar onderwijs. Heere, wil u geven dat in alle vormen van onderwijs toch zo mag zijn, zoals we het gehoord hebben vanuit het oude doopsformulier, dat de dingen in het onderwijs zo mogen worden doorgegeven. Dat het is in lijn met die voorzijde leer. Geef daartoe allen die bij het onderwijs betrokken zijn. Heel in het bijzonder leerkrachten, de genade, de kracht, de wijsheid, het geduld en alle gaven die nodig zijn. Om hun werk te doen. Laten ze het in afhankelijkheid van u mogen doen. En wil u geven, Heere, dat het onderwijs aan onze kinderen, middelbaar onderwijs, maar ook het lager onderwijs, ja, alle vormen en takken van onderwijs gezegend mogen worden. Niet slechts tot vermeerdering van allerlei kennis, al is dat buitengewoon belangrijk. Maar vooral dat steeds gewezen mag worden op de kennis die alle verstand, alle wetenschap en alle school te boven gaat. De kennis van u. Heere, zie zo, zegenend op ons allen neer. Wil u ons deze morgen verblijden door uw daden. Woon en werk in ons midden, ook tijdens de verkondiging van uw woord. We bidden het. Niet omdat wij het verdienen of waard zijn. Maar we smeken het uit enkel genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 86, de versen 3 en 4. Psalm van Psalm 86. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 34, het tweede vers. Psalm 34, vers 2, komt, maakt God met mij groot. Verbreid, verhoogt met hart en stem de nooit volprezen naam van Hem die ons behoedt in nood. Psalm 34, het tweede vers, aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, als we het oppervlakkig bekijken, gaat het in deze geschiedenis over een vrouw, een moeder, die de hulp van de Heere Jezus inroept voor haar dochter, voor haar kindje. Als we het oppervlakkig bekijken, zei ik, want daar gaat het natuurlijk wel over, maar is dat het diepste wat deze geschiedenis kenmerkt? Nee, we zouden tekort doen aan de geschiedenis als we alleen maar zouden blijven stilstaan bij de vrouw en bij wat haar drijft. Het gaat er ten diepste om dat de Heere Jezus in de ontmoeting met deze vrouw wil laten zien wat nu geloof is. En hij stelt deze vrouw, deze moeder, die hem zo nodig heeft voor haar kindje en ook voor haarzelf, als een voorbeeld aan Israël. En hij zegt: dit is nu een groot geloof. En wij willen daar vanmorgen in alle eenvoud bij stilstaan, als we nadenken over een groot geloof. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op een ontluikend geloof. En dat vinden we vooral in het begin van de tekst. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. In de tweede plaats een beproefd geloof. Dan komt dat toch wat harde antwoord van de Heere Jezus. En in de derde plaats een overwinnend geloof. En dat vinden we in de beide laatste versen. Dus een groot geloof, een ontluikend geloof. Dat is het eerste. In de tweede plaats een beproefd geloof. En in de derde plaats een overwinnend geloof. Als we de geschiedenis ons proberen voor ogen te stellen, dan is één ding duidelijk. Dat in dit hele schriftgedeelte de Heer Jezus Christus uit een zekere vermoeidheid, uit ook een zekere teleurstelling, zich terugtrekt uit het land van Galilea. Daarom hebben we ook een eerder gedeelte voor de geschiedenis van de Canaanese vrouw gelezen. De fariseeën en de schriftgeleerden dringen ook daar in het Galileese landschap, daar in het noorden van Palestina, op hem aan. En zij geloven hem niet. Zij nemen zijn woorden niet ernstig. En zij brengen allerlei bezwaren in tegen hem. En dan is het uiteindelijk zo dat de Heer Jezus Christus vertrekt uit Galilea. Laten we de vinger bijleggen, gemeente, dat dat een ernstige zaak is. Want de Heere Jezus, hij zegt het ook in het gedeelte wat onze tekst vormt, is gekomen tot de verloren schapen van het huis van Israël. Zijn grote taak voor zijn lijden en sterven is de prediking en de dienst aan Israël. En nu trekt de Heere uit Israël weg. Er is nog iets. De Heere Jezus Christus was in Galilea gaan wonen, in overeenstemming met de profetie, dat in het Galilea der heidenen het licht zou schijnen. En daarom was hij ook met zijn werk in Galilea begonnen. Daar lag zijn arbeidsveld in de steden Capernaum en Bethsaida en Chorazin en Nazareth niet te vergeten. Want daar in dat duistere Galilea der heidenen zou het licht het eerst doorbreken, had de profeet gezegd. Maar nu lijkt de duisternis het in Galilea zo gewonnen te hebben, dat het licht der wereld uit Galilea wegtrekt. En dan blijft het donker. Want zij hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Dat is de achtergrond van dat weggaan van de Heere Jezus uit Galilea. En hij gaat naar de delen van Tyrus en Sidon. Dat is, zouden wij zeggen, de Libanon, het zuiden van Syrië misschien, die streken. Daar kwam Izebel vandaan. Daar woonden heidenen, Kanaanieten. En het was de bedoeling van de Heere Jezus, nee, niet om in die streek te gaan prediken. Want hij was gekomen voor het huis van Israël. Marcus zegt in het 7e hoofdstuk, waar deze geschiedenis ook verhaald wordt, dat de Heere Jezus zich terugtrok daar in die gebieden van Tyrus en Sidon in een huis, omdat hij verborgen wilde blijven. Dus het was zijn bedoeling helemaal niet om wonderen te doen en om het woord van God te gaan verkondigen. Nee, hij zocht de eenzaamheid op. Hij wilde verborgen blijven. Maar, zo laat Marcus ons ook weten, hij kon niet verborgen zijn. Waarom niet? Wel, dat lezen we hier. Er komt een vrouw. Of ze nu aan de deur klopt van dat huis en hem daar binnen opzoekt. Of dat de Heere Jezus, toen hij met zijn discipelen over de straten wandelde, door deze vrouw aangesproken werd. We weten het niet precies, het is ook niet zo belangrijk. In elk geval, die vrouw zoekt hem op. En die vrouw heeft heel wat moeite in haar leven. De grootste moeite is wel dat ze een dochtertje heeft. Het woord wat hier gebruikt wordt duidt aan dat ze een kleinkind heeft. Het kind is nog jong en dat is door de duivel bezeten. Het is moeilijk om uit te duiden en aan te geven wat dat precies geweest is. Het komt eigenlijk alleen in het evangelie voor dat bezeten zijn door de duivel. Buiten het evangelie lees je daar nauwelijks over. En dat betekent ook dit, gemeente, dat juist nu de duivel ziet dat Jezus Christus zijn koninkrijk hier op aarde gaat vestigen, openbaart hij de toppen van zijn macht, de hoogtepunten van zijn macht. En dat vind je vooral in die verschillende mensen, beklagenswaardige mensen, die ons in het evangelie getekend worden, als van de duivel bezeten. En welke vorm die bezetenheid dan ook precies bij dat dochtertje van deze vrouw gehad heeft, we weten het niet, maar in elk geval was het iets verschrikkelijks. Want zoveel weten we toch wel uit de Bijbel, dat wanneer ons mensen die bezeten zijn getekend worden, dat dat iets heel ergs is. En de nood drijft die vrouw, ze is een echte moeder. Ze heeft hart voor haar kind. Ze kan het niet aanzien. En ze is misschien wel allerlei dokters en kwakzalvers uit de streek afgelopen, maar niets mocht baten. En nu hoort ze dat die rabbi uit Nazareth, uit Galilea, over wie in heel de streek gesproken wordt, dat hij hier in de buurt is. En ze gaat naar hem toe en ze smeekt: Zoon van David, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk ernstig van de duivel bezeten. En dan is het opmerkelijke, gemeente, dat de Heere Jezus niet één woord antwoordt. Hij zegt helemaal niets. Hij zegt niet dat hij ze zal helpen, maar ook niet dat hij ze niet zal helpen. Hij zwijgt. Hij doet alsof ze er niet is. Wij zeggen dat is onbeleefd. Wij zeggen dat is ongevoelig. Want het is, als je in nood verkeert en je hart uitstort voor iemand, er is bijna niets ergers als die man of die vrouw net doet alsof hij je niet hoort. Dat is een van de ergste dingen die je kan overkomen. En toch moeten we het goed zien. Het is geen ongevoeligheid en geen hardheid van de Heere Jezus. Maar het staat allemaal in verband met die grote roeping die hij had, met die taak die op zijn schouders lag. Hij was gekomen tot de verloren schapen van het huis van Israël. Dat wist die vrouw natuurlijk niet, maar wij weten het. En daarom kunnen wij het beter begrijpen in het licht van het geheel van het evangelie dan de vrouw op dat moment. Maar toch, ze blijft roepen. Want weet u, het moet maar echt nood zijn in je leven. Je moet maar werkelijk lopen met de brokken en de puinhopen van je bestaan. En je moet dat dat arme kind, zoals die vrouw dat vast gezien heeft, maar steeds voor ogen hebben. Ze bleef roepen, zonen Davids, ontferm u mijner. En dan moet u er goed op letten, dan ziet u in de beden van die vrouw hier al twee dingen. Aan de ene kant legt ze haar nood voortdurend voor de Heere neer, stort ze haar hart uit voor hem. Het is echt nood in haar leven, dat is het ene. En aan de andere kant valt ook op dat ze zulke hoge gedachten heeft van de Heere Jezus. Gij zoon van David. Nou, in het licht van de oudtestamentische profetie, dat is een geweldige, vererende, een geweldige, hoge titel, een hoge aanduiding die zij de Heere Jezus geeft. Zo hadden de fariseeën hem niet aangesproken. Zo dachten de schriftgeleerden niet over hem. Zo was er misschien nog wel nauwelijks iemand in Israël die over hem dacht, gij zoon van David. Maar deze vrouw, ze denkt klein van zichzelf. En ze denkt hoog van de Heere Jezus. Hij is de zoon van David, de lang beloofde. En daarom zegt ze het ook vrijmoedig, ontferm u mijner. En terwijl de Heere Jezus dan helemaal niet op die vragen van die vrouw ingaat, dan beginnen de discipelen te spreken. Het lijkt alsof de discipelen die vrouw te hulp komen. Ze zeggen tegen de Heere Jezus, laat haar van u, want zij roept ons na. Nou, dat kun je opvatten op twee manieren. Sommige uitleggers zeggen, de discipelen zeggen, Heere, doe dan maar wat ze vraagt. En laat alsjeblieft dat geroep maar voorbij zijn. Anderen zeggen, Heere, stuur ze weg. Dat is de bedoeling eigenlijk. In het eerste geval, dan waren de discipelen de vrouw nog een beetje gunstig gezind. En de andere geval dan wilde ze eigenlijk dat ze maar wegging. Maar dan zegt de Heer Jezus iets en hij zegt het allereerst tegen de discipelen. De vrouw hoort het, maar de woorden zijn niet tegen haar gericht. Dat maakt de tekstverband duidelijk. Hij antwoordende op hun vraag, zeide, ik ben niet gezonden dan alleen tot de verloren schapen van het huis Israëls. Met andere woorden, ik heb aan deze vrouw eigenlijk geen boodschap, want zij hoort er niet bij dat volk van Israël. Zij hoort bij de Kanaanieten. Ik ben alleen gekomen voor de mensen uit het huis van Israël, voor al die verloren schapen die het huis van Israël zijn. En als die vrouw dat hoort, dan schrikt dat haar toch niet af. Het moet voor haar een tegenvaller geweest zijn, iets wat haar diep getroffen heeft, dat denk ik zeker. Maar het schrikt haar toch niet af. Ze aanbad hem. Dat is, ze buigt in het stof voor de Heere Jezus en komt nog een keer met haar nood tot hem. En ze zegt het heel eenvoudig, Heere, help me. Eigenlijk toch een hele ontroerende uitdrukking. Heere, help me. Ze vraagt niet meer wat de Heere moet doen. Ze heeft maar één woord over. Heere, wilt u me alstublieft helpen? Kijk, gemeente, dat is toch vaak zo. Hoe groter de nood in ons leven is, hoe korter onze gebeden worden. Dan hebben we niet zoveel woorden meer over. Dan zeggen we soms helemaal niet meer uitvoerig wat er allemaal gaande is. Dan zeggen we misschien alleen maar, o God help. En zo is het bij deze vrouw. Heere help. Ze kan de Heere niet loslaten. Ook al wijst hij haar terug. Eerst door gewoon te zwijgen. En nu door tegen zijn discipelen te zeggen dat ze er eigenlijk buiten valt, want ze behoort niet bij de verloren schapen van het huis van Israël. Toch kan ze de Heere niet loslaten. En dat is nu precies een aspect in deze geschiedenis, gemeente, wat de evangelist ons in wil scherpen, opdat wij zouden zien wat nu een groot geloof is. Was nu kenmerkend voor het ware geloof. Kenmerkend voor het ware geloof is niet allerlei bijzondere toestanden. allerlei uiterlijke zichtbare verschijningsvormen, farizeeën die op de hoeken van de straten staan te bidden, mensen die een mars gaan organiseren en noemt u het maar op. Kenmerkend voor het ware geloof is allereerst dat we in de stilte van het gebed, in de verborgen omgang met de Heere niet los kunnen laten. Ook al zwijgt de hemel misschien. En misschien is er wel iemand in de kerk of zijn er meerdere in de kerk die zeggen de hemel is zo dicht. Het is net alsof het wolkendek van koper is en het blauw van de lucht van ijzer. Er komt geen gebed door. De hemel zwijgt. De Heere spreekt niet. Misschien wel dat je voelt net alsof er een afwijzing is. Zoals die vrouw toch eigenlijk afgewezen wordt door de Heere. Als ze tegen de discipelen zegt, ik ben alleen gekomen tot de verloren schapen van het huis van Israël. Maar als nu echt nood is. En als daaronder een echt levend verlangen naar God, een dorst naar God leeft. Het echte geloof kan met alle vragen en met alle strijd toch de Heere niet loslaten. En dat zie je bij die vrouw zo heel duidelijk. Heere, help me. En in dat ene woord legt ze heel haar hart voor de Heere open. En legt ze heel haar nood voor de Heere open. Nou zegt iemand, dan zal de Heere toch wel horen. Want we lezen het toch. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. En u denkt misschien aan dat voorbeeld uit de levensbeschrijving van John Bunyan. Die ergens zegt wanneer hij worstelt met een gesloten hemel, geen gebed lijkt erdoor te komen, dat hij een tekst in gedachten krijgt. Een tekst die zo ongeveer zo luidt, zie van de oude tijden of er iemand geweest is die gezocht heeft en beschaamd is geworden. En het was, zegt Bunyan dan, alsof de Bijbel mij aanried, blader nu de hele Bijbel maar eens door en kijk dan of er iemand geweest is die de Heere zocht en die met lege handen en met een leeg hart is weggezonden. En Bunyan zocht en hij vond niet één voorbeeld van een arme zondaar die oprecht tot de Heere vluchtte en die door de Heere niet verhoord werd. Dus we zouden het verwachten niet dat de Heere inderdaad naar deze vrouw zou luisteren. En toch valt het opnieuw tegen. Een derde afwijzing. Eerst het zwijgen. Toen het afwijzende antwoord indirect tegen de discipelen en nu rechtstreeks tot haar gericht. Hij antwoordde en zeide, het is niet betamelijk, het is niet gepast, het is niet juist om het brood van de kinderen te nemen en het aan de hondjes voor te werpen. Wat de Heer Jezus daarmee bedoelt? Wel dit. Dat de Israëlieten de kinderen zijn. Het beeld is het beeld van een maaltijd in een woning waar een zekere overvloed heerst. U ziet de mensen aan tafel, ze zaten meestal niet aan tafel in het oude oosten, maar ze lagen op rustbanken aan. Al was het doorgaans zo dat de kinderen, vooral de kleine kinderen, wel zaten. Maar de ouderen liggen aan, de kleine kinderen zitten aan. En dan lopen daar onder die tafel door zo wat kleine hondjes. Het zijn niet de straathonden die hier bedoeld worden. Nee, het zijn de kleine huisdieren die door de kinderen en soms ook door de vrouwen in zo'n Joods gezin gehouden werden. Die lopen onder de tafel door en de kinderen die laten soms wel eens wat vallen en die hondjes die eten van dat gekruimel wat van de tafel valt. Of er wordt hun wat toegegooid, wat overgeschoten is van de overvloedige maaltijd en ze eten. En wat de Heere Jezus nu wil zeggen, kijk, het Joodse volk, dat zijn de kinderen van het huis. En die krijgen het eten, die hebben recht op het eten. Maar jij bent net als die kleine honden. Je bent een Canaanitische. Je hebt er geen recht op. Dus het is niet gepast om het brood wat voor de kinderen bestemd is, voor de Joden, voor de Israëlieten, voor het verlorene van het huis van Israël, om dat te geven aan een Canaanitische zoals jij. Dat is toch een scherp woord, gemeente. Want al is het dan niet zo dat de Heere Jezus het woord hond in de uiterste negatieve zin bedoelt, zoals een straathond soms gebruikt werd als een scheldwoord, weet u wel. Als iemand onder het oude Jodendom een ander een hond noemde, dan dacht hij aan een straathond, aan uitvaagsel. Dat was een hele scherpe en erge belediging. Nee, zo moet u het woord niet lezen, hondeke of hondje. Het gaat niet om de straathonden, het gaat om de hondjes die huisdieren waren. Maar dat waren dan toch maar onreine dieren. En dat waren dan toch maar dieren aan wie het voedsel eigenlijk niet toekwam, want het voedsel kwam toe aan de kinderen. En zo wordt hier toch gezegd: vrouw, je hoort er niet bij, je hebt er geen recht op, je staat er buiten. En wat doet die vrouw dan? Wordt ze boos? Zegt ze wel, als het dan zo is, dan wil ik ook niets meer met u te maken hebben. Mijn gevoelens zijn gekwetst. Bitter keert ze zich af. O, menselijk gesproken zou het te begrijpen zijn. Maar laten we één ding nooit vergeten, gemeente, dat tegenover God en tegenover de Heere Jezus Christus ons geen bitterheid en geen opstand past. Ook al begrijpen we soms niet wat zijn weg is in ons leven, ook al kunnen de vraagtekens levensgroot in ons levensboek oprijzen, dan vraagt de Heere van ons dat we voor hem, de hoge God van hemel en aarde, buigen. O, we mogen het doen zeker met de vragen in ons hart en met de strijd in ons binnenste, om te buigen voor hem. En we mogen vragen om bewaard te worden voor opstand. Die vrouw buigt, dat is genade. Want echt, als genade op dit ogenblik niet de overhand had gehad in haar leven, dan had ze één brok verzet en één brok verbittering geweest. Maar ze buigt voor het woord van de Heere. En dan maakt ze de woorden van de Heere tot haar eigen woorden. Ze zegt: ja, Heere, dat is waar. Ze stemt het woord van de Heere Jezus Christus helemaal toe. Met andere woorden, ze zegt: inderdaad, ik hoor niet bij de kinderen. Ik ben het niet waard om tot de kinderen gerekend te worden. Ik ben een Canaanitische. Ik ben een zondig mens, dat zit er ook in opgesloten. Ik sta er buiten, ik ben het niet waard. Hebben we daar wel eens iets van ingezien, gemeente, dat we voor de Heere er buiten staan, geen rechten hebben? En dat het komt, nee, niet omdat wij Canaanieten zouden zijn of iets dergelijks, maar omdat wij alle zondige mensen zijn, u en jullie en ik. En dat we juist vanwege onze zonde, de kleine zonde en de grote zonde, onze hemelhoge schuld, moeten zeggen: Heere, ik sta er buiten, ik ben het niet waard. Net als die verloren zoon het zo welsprekend onder woorden bracht: ik ben niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. O, wanneer wij mensen leren zien wie we zijn in de heilige ogen van God, dan komt er een moment dat we die verloren zoon gelijk gaan geven en dat we instemmen met de woorden van deze Canaanese vrouw: ja, Heere, het is zo, ik sta er buiten, ik heb er geen recht op. Maar daar blijft het niet bij, en dat is het wonderlijke van het woord van onze tekst: ja, Heere. Maar die hondjes eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun Heer. Met eerbied gezegd, dan vangt ze de Heere Jezus op zijn eigen woorden. Hij had gezegd: het voedsel is niet bestemd voor de hondjes. Het is alleen bestemd voor de kinderen. Dat klonk als een afwijzing. Maar nu trekt die vrouw worstelend en pleitend uit die woorden van de Heere Jezus een conclusie die heel sprekend is. Ze zegt ja, het is zo, het voedsel is alleen voor de kinderen. Het is niet bestemd voor de hondjes, die hebben er geen recht op. En daarom is het heil wat aan Israël beloofd is ook niet bestemd voor mij. Maar het is toch zo in een gewoon gezin dat wanneer de hondjes onder de tafel doorlopen, dat er wel eens wat afvalt. En als er dan zo'n kruimel afvalt en zo'n hondje krijgt dat onverdiend. Heren, mag ik dan ook zo'n kruimel krijgen? Van wat bestemd is voor de verloren schapen van het huis van Israël, onverdiend. Voelt u, ze pleit hier, ze vraagt hier, ze smeekt hier om onverdiende genade. En dat is nu zo'n kostbare trek in deze hele geschiedenis. Ze kan de Heere niet loslaten. Dat was het eerste. Ze schrijft de Heere niets verkeerds toe. Ze wordt niet boos. Dat was het tweede. En nu het derde is, ze smeekt om een gunstbewijs. Om onverdiende genade. Allemaal trekken van het ware geloof. Ja, kijk, zegt iemand. Maar die vrouw die vroeg toch om de gezondheid van haar kind? Jazeker. Maar ze vroeg het wel in het geloof. Dat ziet u hier toch? En daar ligt in de hele geschiedenis de nadruk op. Niet dat die kwaal waaraan dat dochtertje, dat kindje leed, onbelangrijk was. En daar zit ook in opgesloten, u begrijpt het wel, dat wij alle noden en alle vragen van ons leven voor de Heere neer mogen leggen. Dat de Heere niet te hoog is om te luisteren naar de zorgen die wij soms hebben over onze kinderen. Of dat nu zorgen zijn rondom hun gezondheid. Of zorgen rondom allerlei problemen in hun leven. Of zorgen omdat ze niet zo in de wegen van de Heere wandelen zoals we zelf als vaders en als moeders graag zouden zien. We mogen de zorgen van onze kinderen voor het aangezicht van de Heere leggen. We mogen ook onze eigen zorgen en onze eigen noden voor het aangezicht van de Heere leggen. Want die zorg van dat kind was een zorg van de moeder, als het goed is. Is dat zo? Je neemt de zorgen van de kinderen, als je echt moeder bent en echt vader bent, mee als waren het je eigen zorgen. En zo komt ze tot de Heere Jezus. Maar u begrijpt wel, al is het geoorloofd vanuit het woord van de Heere om al die zorgen en al die noden voor het aangezicht van de Heere neer te leggen. Stort voor mij uit uw ganse hart. De geschiedenis zoals ze ons verteld wordt in het evangelie tekent ons vooral een vrouw die een onwaardige is, een schuldige is, er niet bij hoort. En die toch in haar nood en in haar onwaardigheid de Heere zoekt. En dat heeft toch vooral ook geestelijke betekenis, want het gaat toch vooral over het geloof. En in het geloof neemt ze dan de woorden van de Heere Jezus op en ze zegt, ja heren, maar die hondjes eten toch ook van de brokjes en van de kruimels die vallen van de tafel van hun Heer. Het gaat me niet om grote dingen, het gaat me maar om één kruimeltje. Heren, erbarm u, schenk me uw genade. En wat zegt de Heere Jezus dan? O vrouw, groot is uw geloof. Uw geschieden gelijk gewild. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Kijk, gemeente, dat moet u goed lezen. Groot is uw geloof. Dat geloof wat God, wat Christus door zijn Heilige Geest zelf in dat hart van die vrouw gelegd had. Dat was een groot geloof. Waarom? Wel om de redenen die ik eigenlijk zojuist al heb aangestipt. Omdat zij in haar nood en in haar schuld laag dacht van zichzelf en groot van de Heere. Omdat zij in haar nood de Heere niet los kon laten. Omdat zij de Heere niets ongerijmds toe kon schrijven. Omdat ze pleitte op onverdiende genade. Een kruimel van een gunstbewijs. Daar was het haar om te doen. En dat is nu een groot geloof. De Heere Jezus heeft in ander verband gezegd. Dat hij zo'n groot geloof in Israël niet had gevonden. Want let u erop, gemeente, voor zover ik heb kunnen nagaan, is het vrijwel steeds een heiden van wie in het evangelie gezegd wordt, groot is uw geloof. Deze vrouw, een Canaanitische. De hoofdman over 100, de Romeinse centurio, zeker geen Jood. Groot is uw geloof. En daarin worden die mensen als voorbeelden gesteld aan Israël. Terwijl Israël de Heere Jezus Christus veracht. Hij is tot het zijne gekomen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Is het een Romeinse hoofdman, dan is het een Canaanese vrouw, heiden en een heidin. Die zo tot hem komen zoals het behoort. En in wier leven door genade een groot geloof zichtbaar wordt. En weet u wat aan het erge is als we bij deze geschiedenis blijven staan? Dat in die woorden van de Heere Jezus en van die vrouw ook nog iets ligt opgesloten. Wat diep ontdekkend is en diep onthullend is voor het Joodse volk. Het brood der kinderen. Ja, zegt die vrouw, de kruimels vallen er van de tafel. Nou, daar is het Joodse volk op het ogenblik hard mee bezig. Daar is Galilea op het ogenblik hard mee bezig. Om het voedsel wat voor de kinderen bestemd is te verkruimelen voor de honden. Terwijl de Canaanese vrouw een kruimeltje begeert. Schuiven de kinderen aan de tafel de schotels weg. De schotels met het brood des levens. En ze zeggen, dat hoeven wij niet. Dat lust ik niet. U weet hoe een kind kan zeuren in dat soort dingen. Zo is het met Israël. Als een zeurend kind zegt het, dat hoef ik niet. Terwijl het brood des levens onder Israël wordt uitgedeeld. En hij die de levensvorst is, het evangelie verkondigt. Het schuift het weg. Het laat het brood voor de kinderen verkruimelen onder de heidenen. En gemeente, dat is een gevaar wat nog steeds levensgroot is. Nee, niet slechts onder de Joden en onder Israël. Want daar behoeven we vanmorgen echt niet bij te blijven staan. Het kan ook zo zijn in de christelijke gemeente. Het kan ook zo zijn onder de ouderen die al belijdenis gedaan hebben. En onder de jongeren die gedoopt zijn. Dat het brood des levens wordt voorgezet en wordt uitgedeeld in de verkondiging van het woord, in het lezen van de Bijbel. En dat wij zeggen, dat hoef ik niet. Wanneer jij, mijn jongen of meisje, terwijl je voorhoofd het teken draagt van de drie-enige God dat verzegeld is in zijn doop, nog steeds je eigen leven leidt, nog steeds onbekeerd bent, en misschien wel heel sterk denkt, als ik 18, als ik 20, als ik 23 ben, dan breek ik met alles. Dat gebeurt soms helaas. Dan ben je bezig het brood des levens, wat je als kind van het verbond wordt uitgereikt. In de opvoeding van vader en moeder. In de zondagsschoolvertellingen en op de catechisatie. En vanaf de kansel in de prediking van het woord terzijde te schuiven. En dan zou het wel eens kunnen zijn mijn jongen of meisje. Dat kruimels van dat brood terechtkomen op plaatsen waar jij ze helemaal niet verwacht. En dat anderen jou voor zullen gaan. In het koninkrijk van God. Want de Heere Jezus laat het ook in deze geschiedenis zien. Het is een gevaarlijk iets om het brood opzij te schuiven en het te verkruimelen. Als dat je leven is en als ik een snaar raak in je binnenste, ga zo niet door. Maar buig naast die Canaanitische vrouw, die Canaanese vrouw. En zeg, Heer, ik heb al zo lang het brood des levens versmaad. Ik heb het verkruimeld, zoals Israël het straks verkruimelen zal en het brood des levens slaat aan de schandpaal op Golgotha. Als een uiterste bewijs, wij willen het niet, wij willen niet dat deze koning over ons zij. Heere, ik heb u veracht en versmaad, o God, zie op mij neer. En als dan gezegd wordt of als je dan in je leven ervaart dat de Heere misschien zwijgt. En van binnen het stemmetje zegt, waar is nu God? Je hebt te veel gezondigd, je hebt te lang gewacht, je hebt de tijd van de genade voorbij laten gaan. Luister naar die stemmen niet, want ze komen uit de diepten van de afgrond. Maar blijf vragen. Net zoals die Canaanese. Want zo hij vertoeft, verbijt hem, blijf op hem wachten. Hij zal zeker komen. Ja, maar zegt iemand, waarom deed de Heere Jezus dat dan bij zo'n vrouw? En waarom doet de Heere Jezus dat soms dan bij iemand die hem in zijn nood en in zijn schuld zoekt? Wel, u hebt het toch al begrepen, dat is om te beproeven wat in zijn hart is. En dat is ook om meer en meer ruimte te maken voor zijn genade, want onthoud het goed, gemeente. De Heere wil de grootste zondaar om niet zalig maken en zijn genade bewijzen. Maar als God genade gaat bewijzen, dan laat de Heere altijd zien dat die genade niet goedkoop is. Die genade, daar is de duurste prijs voor betaald. Dat is het bloed van de Heere Jezus. Goedkope genade bestaat er niet. Dus het is wel om niet. En daarom kan de grootste zondaar zalig worden. Maar het is niet goedkoop. Kijk, en daarom moet er ruimte komen in ons hart. Plaats komen in ons hart. Er moet wat afgebroken worden. We moeten leren bukken voor God. We moeten leren erkennen dat wij zondaren zijn. We moeten het leren dat wij naar recht nergens aanspraak op kunnen maken. Maar juist zo trekt de Heere met de koorden van zijn liefde. Anders gezegd, juist zo werkt de Heere het geloof. En door de kracht van zijn genade leert een zondaar komen. Leert hij hopen, op hoop tegen hoop. Leert hij buigen, ja Heere. Het is waar, ik ben een zondaar. Maar geef me dan maar een kruimel genade. En dan kun je het zelf niet voor geloof houden. Dan kon die vrouw uit Canaan, die Canaanitische vrouw ook niet. Maar de Heere zegt het. Groot is uw geloof. En dat is altijd het beste hoor. Niet als wij zeggen, ik heb zoveel aan mijn geloof. Dan prijzen wij ons eigen geloof. Dat is een bedenkelijke zaak, ook in het licht van de Bijbel. Maar als de Heere gaat prijzen. Dat is nou een groot geloof, zegt de schrift. En als de Heere door zijn woord en geest in je hart gaat betuigen. Dat je een kind van God bent, zoals Romeinen 8 zegt. En als de Heere er het stempel op gaat zetten. En als je daardoor het geloof mag zien en mag omhelzen. Dat is het. Kijk, dan blijft er maar één ding over. Dat je eindigt in hem. Niet in je geloof. Niet in je bekering. Niet in je bevinding. Maar dan zeg je, ondanks alles wat er gebeurd is, ondanks al mijn zonden en schuld, ondanks alle teleurstellingen en moeite, ondanks alle noden, God heeft op me neergezien en daarom komt. Maakt God met mij groot. Verbreid, verhoogd met hart en stem de nooit volprezen naam van hem die ons behoedt in nood. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij komen tot u om uw grote naam te erkennen voor alles wat u in deze dienst gaf. We mochten getuigen zijn van het zichtbaar evangelie. Het vergoten water, wat een teken is van het vergoten bloed van de Heere Jezus. Van het kostbare middel om behouden te worden. En we mochten samen heel kort en heel eenvoudig nadenken over deze overbekende geschiedenis. Heere, wil u het gebruiken? Wil u het gebruiken voor een arme zondaar die tobt en worstelt? Wil u het gebruiken voor mensen die misschien vastlopen innerlijk met allerlei dingen? Wil u het gebruiken voor ons allen? En laat het dan zo mogen zijn, Heere, dat al is het soms dat de hemelen gesloten zijn, dat u toch wilt helpen. En dat u op het gebed, het ootmoedige gebed, het gebed wat geen kwaad van u denkt, maar wat u niet los kan laten, dat u toch zult horen, op uw tijd en op uw wijze. Heere, leer ons dat. We dragen elkaar aan u op. En bidden of u deze middag met de zondagsschool wilt zijn. En ons vanavond weer samen wilt brengen. Als we vanuit de oude catechismus over dingen gaan spreken die eigenlijk het vervolg zijn. Op de dingen die vanmorgen aan de orde kwamen. Wil u ons daarbij gedenken. Een opening geven vanuit uw woord. We vragen dat niet omdat wij het verdienen, maar alleen uit genade. En we zeggen in en om die genade, uw grote naam, ook eerbiedig dank voor alles wat u schonk. Om Jezus wil. Amen. Psalm 146, het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hachelijkst lot vestigt op de Heere, zijn God. 146, het derde vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.